Daarna openen we Gods woord en dat doen we in deze middagdienst in Hebreeën 4. De schriftlezing vindt u in het boek Hebreeën en we lezen met elkaar uit die brief het vierde hoofdstuk in zijn geheel.
Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord van de prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degene wien het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David, zeggende, zolang het tijd daarna gelijkwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat tot de verdeling van de ziel en van de geest en van de samenvoegselen en van het merg, en is een oordeler van de gedachten en van de overleggingen van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk is, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd.
Geliefde gemeente, de verkiezingen hebben in de achterliggende week weer plaatsgevonden in ons land. En in gedachten gaan we aan het begin van de verkondiging naar Den Haag. We reizen af naar de Kazernestraat en daar vinden we het gebouw van de Eerste Kamer. Niet van de Tweede Kamer, waarvoor we bij elkaar zijn gekomen in de achterliggende week, maar het gebouw van de Eerste Kamer. En wanneer we dan zo onze weg zoeken door dat gebouw, dan gaan we naar de grote vergaderzaal, de plenaire vergaderzaal waar de Eerste Kamer samenkomt. Wanneer we die ruimte binnenkomen, dan valt ons oog op een groot doek, een groot schildersdoek. Het is een groot schilderij met daarop afgebeeld koning Willem II. En dat schilderij heeft een bijzondere lading. Want koning Willem II had aanvankelijk de bevoegdheid om mensen aan te stellen die mochten zitten in de Eerste Kamer. Hij mocht mensen aanstellen die zitting namen in die Eerste Kamer. Maar in 1848 kwam daar verandering in. Toen verloor hij die bevoegdheid. Toen mocht hij die mensen niet meer uitkiezen in de Eerste Kamer. En omdat toen als het ware de invloed wegging, hij als het ware vertrok uit die Eerste Kamer met zijn invloed, heeft hij dit schilderij laten ophangen in die ruimte, in die vergaderzaal. En toen dat schilderij werd aangeboden, toen deed koning Willem II dat met deze woorden: opdat ik altoos bij u ben. Opdat ik altijd bij u ben. De koning wilde daar als het ware mee zeggen, ik ben dan weliswaar niet meer lijfelijk aanwezig. Ik heb ook geen bevoegdheid meer in de Eerste Kamer. Ik mag geen mensen meer aanwijzen die zitting nemen in de Eerste Kamer. Maar door dit doek ben ik toch nog aanwezig bij jullie. Ben ik toch nog onder u. Maar hoe groot dat ook is en hoe prachtig gebaar dat ook is van de koning, we beseffen wel met elkaar vanmiddag, dat is eigenlijk maar een farce. Het is eigenlijk maar een wassen neus. Want je kan wel praten tegen zo'n koning op dat doek, maar er komt geen reactie. En je kan wel wat vragen richten aan dat schildersdoek, maar er komt geen antwoord. Maar nu worden we vanmiddag bepaald bij een andere koning. Een koning waarvan ik heb begrepen dat er ook vanmorgen over is gepreekt in uw midden. Een koning die ook niet meer lijfelijk, lichamelijk aanwezig is bij zijn kinderen, bij zijn discipelen. Niet meer lijfelijk aanwezig is op de aarde, maar die toch wel aanwezig is. En hoe deze koning aanwezig is, dat hopen we te beluisteren aan de hand van zondag 19 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 19 van de Heidelberger Catechismus, waarin het gaat over de koning, waarin het gaat over de Heere Jezus. En waarin we zien dat hoewel hij niet meer lichamelijk op de wereld is, toch nog regeert. Ook op de wereld, ook op de aarde. We lezen met elkaar vraag en antwoord 50, 51 en 52. En daar luidt de Heidelberger als volgt. Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd zijner christelijke kerk. Door wie de Vader alle dingen regeert. Vraag en antwoord 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Antwoord, eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Vraag en antwoord 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Het antwoord luidt dat ik in alle droevenis en vervolging met opgerichten hoofden even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al den vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover de Heidelberger Catechismus. Ik schrijf vanmiddag als thema boven de verkondiging achtergelaten, maar niet verlaten. Achtergelaten, maar niet verlaten. Christus heeft zijn discipelen en zijn kerk wel achtergelaten toen hij opvoer naar de hemel, maar niet verlaten. Achtergelaten, maar niet verlaten. Let op drie gedachten. Allereerst Christus wonen in de hemel. Dat zien we in vraag en antwoord 50. In onze tweede gedachte staan we stil bij Christus' werk vanuit de hemel. Vraag en antwoord 51. Om tot slot te luisteren naar Christus' wederkomst uit de hemel. Vraag en antwoord 52. Dus Christus wonen in de hemel, zijn werk vanuit de hemel en zijn wederkomst uit de hemel. En dat alles onder het thema achtergelaten, maar niet verlaten. Gemeente, zojuist hebben we de apostolische geloofsbelijdenis horen voorlezen. En als het goed is, hebben we ook ingestemd met die 12 artikelen. In die apostolische geloofsbelijdenis worden de verschillende trappen van de Heer Jezus naar voren gebracht, tot uitdrukking gebracht. We belijden met de apostolische geloofsbelijdenis de trappen van de vernedering en de trappen van de verhoging. De jonge mensen in de kerk die herkennen dat wel van de catechisatie, dat Christus eerst een aantal trappen met eerbied gesproken naar beneden heeft afgelegd. Zijn geboorte, lijden, sterven, begrafenis, nederdaling ter helle. Maar dat Christus daarna, als het ware vanuit de diepte, ook de trappen van de verhoging is gegaan. Opstanding uit de dood, de hemelvaart, het zitten aan de rechterhand van God en de wederkomst, die staat nog uit. Dus wanneer we vanmiddag aandacht vragen met de Heidelberger voor de trappen van de verhoging van de Heer Jezus, dan zijn we dus aangekomen bij de één na hoogste trap van Christus' verhoging. Alleen de wederkomst moet nog volgen. De één na hoogste trap vraagt vanmiddag onze aandacht. En daarom zegt de Heidelberger ook in vraag 50, waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods, daarbij? Want in de apostolische geloofsbelijdenis belijden we opgevaren ten hemel en zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Opgevaren ten hemel en daar wordt iets bij gezegd, namelijk zittende ter rechterhand Gods. Nu, waarom belijden we dat met de apostolische geloofsbelijdenis? Laten we die vraag allereerst maar stellen. Waarom belijden we dat? Nou, allereerst omdat dat gegrond is op Gods woord. Wanneer Petrus op de Pinksterdag gaat staan, te midden van het volk, te midden van de Joodse mensen en de buitenlandse groepen die Jeruzalem zijn binnengestroomd, dan spreekt Petrus in Handelingen 2, vers 33 en 34 over Christus die opgevaren is naar de hemel en die zit aan de rechterhand van God. En om niet meer te noemen, wanneer we Hebreeën 1, vers 3 op zouden slaan vanmiddag, dan zien we daar ook dat Christus aan de rechterhand van de grote majesteit, dat is de Heere God, is gaan zitten. Daar heeft hij zitting genomen. Zittend aan de rechterhand Gods. We belijden dat dus allereerst omdat het gegrond is op de Bijbel. Maar daar ligt ook, wanneer we die woorden vanmiddag zo overdenken met elkaar, gemeente, ook een hele grote diepte in. Dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. En om die diepte een beetje te kunnen peilen vanmiddag, neem ik u mee naar de tabernakeldienst en de tempeldienst. En dan moeten we in gedachten maar proberen om ons dat wat voor te stellen. Wanneer we onze weg zo zoeken naar het tempelcomplex, dan gaan we eerst over de voorhof. We komen dan dat grote brandofferaltaar tegen, koperen wasvat. We gaan vervolgens binnen in het heilige, en daar zien we de zevenarmige kandelaar, de tafel der toonbroden en ook het reukofferaltaar. En vervolgens gaan we nog een ruimte verder en wanneer we dan daar het grote gordijn opzij zouden schuiven, dan komen we in het heilige der heiligen aan. Daar start de ark van God met de twee gerubs, blikkend op het verzoendeksel. Allemaal voorwerpen die we tegenkomen in de tempel en in de tabernakel. Maar welke voorwerpen zien wij niet vanmiddag? We zien geen stoel. Geen enkele stoel, ja met eerbied gesproken, alleen de troon van God, de ark. Maar wee degene die daarop durft te gaan zitten, dat begrijpen we wel vanmiddag. Maar in de hele tempel en in de hele tabernakel vinden we geen enkele stoel. En dat predikt ons iets vanmiddag. Dat laat ons zien vanmiddag dat de priesters die dienst deden in de tabernakel en in de tempel, dat die priesters nooit mochten zitten. Die priesters mochten nooit rusten. Die priesters waren altijd rusteloos bezig om te offeren. Die waren rusteloos bezig om dag in dag uit te werken en te dienen in de tempel. 'S Ochtends werden er twee lammeren geofferd. 'S Avonds werden er twee lammeren geofferd. Het reukofferaltaar werd ontstoken. Ze moesten de lampen brandend houden, daar moest olie in en de lonten moesten worden afgeknipt. Ze waren rusteloos bezig om de dienst van de verzoening gaande te houden. Elke dag opnieuw. Daarbij mochten ze niet zitten. Tweede wat daarin ligt, dat is de gang van de hoge priester, Leviticus 16. Die één keer per jaar over de voorhof ging, door het heilige ging en binnenkwam in het heilige der heiligen met het bloed van een bok, om daar vervolgens op het verzoendeksel dat we net al even voor het voetlicht brachten om daar het bloed der verzoening op te sprenkelen. Hoge priester, één keer per jaar op grote verzoendag, die als het ware door die ruimtes ging naar de ark van de verzoening. Maar dat ging, gemeente, en daar moeten we even naartoe. Dat ging dus elke dag door, dat werk van die priesters. En dat werk van die hoge priester ging ook elk jaar door, elk jaar opnieuw. Maar, nu heeft, als het ware, de Heere Jezus die complete offerdienst vervuld. In die offerdienst, het werk van die priesters, zien we als het ware de schaduw van de Heere Jezus. We zien dat de schaduw zich daar vooruit werpt van de Heere Jezus. En de jongens en meisjes weten dat misschien wel. Wanneer je buiten loopt en de zon schijnt en je hebt de zon in je rug, dan zie je zomaar opeens voor je je eigen schaduw. Dat ben je niet zelf, maar je ziet wel dat je het bent, want dat zie je aan de vormen. En die schaduw die is er nu eerder dan dat je zelf op die plaats bent. Nu zo werpt de offerdienst de schaduw vooruit van de Heere Jezus Christus. En om dat nu te tekenen, moeten we even naar Hebreeën 4. We hebben het met elkaar gelezen. In Hebreeën 4 lezen we namelijk in vers 14. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods. Dus we zagen net de hoge priester die van de ene ruimte naar de andere ruimte ging, die uiteindelijk uitkwam in het heilige der heiligen. Nu de Heere Jezus is als de grote hoge priester door de hemelen gegaan. Heeft als het ware met eerbied gesproken ook ruimte voor ruimte afgelegd. Allereerst de eerste hemel, het wolkendek. Toen de tweede hemel, de sterrenhemel. Toen de derde hemel, waar de Heere God woont en troont. Dus toen Christus zijn werk volbracht had op aarde, is hij naar de hemel gevaren. En toen is hij als de grote hoge priester door de hemelen gegaan. En toen heeft hij als het ware zijn wonden laten zien aan zijn hemelse vader. Voor de troon van God, net zoals de hoge priester op grote verzoendag. En toen heeft de Heere God met eerbied gesproken, gezegd, mijn zoon, het is genoeg. Mijn zoon, het is volbracht. Ga nu maar zitten. En dan is zitten, gemeente, vanavond een teken van rust. Het werk van de Heer Jezus is af. Zijn werk is volbracht. Zijn werk is voltooid. Hij zit. Wij weten niet wat het is, zitten. Wij kennen maar weinig rust. Job heeft het gezegd. De mens van een vrouw geboren is kort vandaag een zat van onrust. Maar de Heere Jezus, hij zit in rust aan de rechterhand van de Vader. Zijn werk op aarde is volbracht. Ja, hij zit aan de rechterhand van God. Daar moeten we ook een poosje bij stilstaan. Want het zou zomaar kunnen zijn dat er jonge mensen of kinderen in de kerk zijn die zeggen, dat staat hier nu wel in de Heidelberger Catechismus, maar de Heere God is toch een geest? En we lezen dan wel in de Bijbel van verschillende ledematen van de Heere, dat hij een neus heeft, Psalm 18. Dat zijn ogen de ganse aarde doorlopen, het boek Kronieken. Dat de aarde een voetbank is voor zijn voeten, Jesaja zegt dat. Maar de Heere God heeft met eerbied gesproken toch geen lichaamsdelen, geen ledematen. Waarom wordt hier dan gesproken over de rechterhand van de Heere? Nu, daar heeft Calvijn iets moois van gezegd, ouderen en jongeren. Calvijn heeft gezegd, dat doet de Heere God nu in de Bijbel om als het ware af te dalen op het niveau van een mens. Om af te dalen naar ons niveau, om ons duidelijk te maken hoe hij nu werkt. En dan gebruikt Calvijn het voorbeeld van een moeder en een kind. En als ik dat mag doorvertalen naar onze tijd, wanneer een kind bij wijze van spreken van de schommel zou vallen, dan snelt moeder toe, maar dan zegt moeder toch niet tegen dat kind, ja, mijn lieve kind, dat is nou de wet van de zwaartekracht. En ik denk dat je een armfractuur hebt opgelopen zojuist. Gemeente, ik bedoel het met eerbied. Maar we begrijpen wel dat een moeder haar kind niet op die manier troost en aanspreekt. Nee, een moeder die zegt dan, terwijl ze haar kind op schoot neemt, mijn lieve kind, heb je je zeer gedaan. Heel eenvoudig. Nou, met eerbied gesproken, God die komt als het ware naar de mens toe in zijn woord en gebruikt daar dan hele menselijke uitdrukkingen, zodat we het allemaal kunnen begrijpen. Hij daalt laag af. Maar dan moeten we wel naar de betekenis toe van die rechterhand, want ook daarin ligt een diepe betekenis. De rechterhand van de Heere waar Christus is gaan zitten, gemeente, is allereerst een teken van kracht en van macht. We hebben net gezongen met Psalm 118. Des Heeren hand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand. Kracht. Toen de Heer Jezus naar de hemel voer, heeft hij ook gezegd: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Kracht, macht. In de tweede plaats is de rechterhand van de Heere ook een teken van eer. Wanneer koning Salomo zijn moeder Batseba ontvangt, dan buigt koning Salomo en dan zet koning Salomo een stoel klaar voor zijn moeder aan zijn rechterhand. Ereplaats. En we hopen straks ook te zingen met Psalm 45. De koningin staat aan uw rechterhand. Ereplaats. En tenslotte is de rechterhand van de Heere, gemeente, een teken van gunst en een teken van genade. Wanneer Johannes op Patmos als een dode terechtkomt aan de voeten van Christus, dan legt de Heer Jezus zijn rechterhand op hem. En wanneer Zacharias in de tempel is, we hebben er net iets van gezien, dan verschijnt er een engel aan de rechterkant van het altaar. Teken van gunst, teken van genade. Dat predikt ons de rechterhand van God. En dan gaat de Heidelberger verder. Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf en daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk. Gemeente, wij begrijpen wel met elkaar dat ons hoofd alles bestuurt in ons lichaam. En ik wil vanmiddag in alle teerheid en voorzichtigheid spreken. Maar wanneer er iets misgaat in ons hoofd, dan is dat vaak te zien aan het lichaam. Dan zijn er uitvalverschijnselen of ongecontroleerde bewegingen. Wanneer het niet goed gaat in het hoofd, dan is dat te zien in het lichaam. Vanuit het hoofd lopen als het ware allemaal seintjes, zouden wij zeggen. Het hoofd bestuurt ons complete lichaam. Het is ook daadwerkelijk ons hoofd. En wanneer we werkzaam zijn in het bedrijfsleven, dan weten we ook wel met elkaar, iemand die aan het hoofd staat van een bedrijf, die heeft de touwtjes in handen. Die regelt alle zaken. Die zorgt ervoor dat alles goed rijlt en zeilt. Nu zo zegt de Heidelberger Catechismus vanmiddag, de Heere Jezus Christus, ten hemel gevaren, zit aan de rechterhand van de Vader, aan de rechterhand van God, is daar als een hoofd van zijn christelijke kerk. De Heer Jezus regeert dus allereerst zijn kerk. Hij zorgt ervoor door middel van de ambten, Efeze 4, dat die kerk wordt geregeerd. Hij zorgt ervoor als Christus in het boek Openbaring, die de zeven sterren in de rechterhand houdt, dat Gods kerk dienstknechten krijgt. Het geeft ook hoop voor de Bethelkerk in deze vakante periode. Dat Christus er zelf voor zorgt dat zijn kerk in stand gehouden wordt. Christus houdt de zeven sterren in zijn rechterhand, Openbaring 1. Zo regeert de Heer Jezus zijn kerk. Zo bestuurt hij zijn gemeente. Maar gemeente, dan moeten we vanmiddag, als het daarom gaat, ook wel eerlijk zijn. Want wanneer we kijken naar de Roomse kerk, dan zien we dat de Roomse kerk een ander heeft aangesteld als hoofd van de kerk, de paus. Maar laten we vanmiddag ook maar heel dicht bij huis blijven. We gaan niet trappen. We gaan vanmiddag ook niet met modder gooien. Maar wanneer het nu zo is dat de mens anno 2023 zegt, ja, die teksten van Paulus, ach, en die teksten uit de eerste hoofdstukken van het boek Genesis, ach, moeten we dat allemaal wel letterlijk nemen? En ja, we moeten toch ook wel een beetje met de tijd mee, niet waar? We leven toch in deze tijd, we leven toch in deze eeuw. En gemeente, wanneer de mens nu gaat heersen over de schrift, want dat gebeurt op die manier. Ja, stoten we de Heer Jezus dan niet met eerbied gesproken van de troon? Moet Christus niet regeren, ook als het gaat om het schriftgezag? Stoten we hem niet van de troon wanneer we zelf gaan heersen over zijn woord? Ik leg de vraag maar in uw midden neer. Doen we dan niet een aanslag op zijn hoofd, zijn regering van de kerk? Maar de Heer Jezus regeert niet alleen de christelijke kerk door middel van de ambten, door middel van zijn dienstknechten, door middel van zijn woord. Nee, de Heer Jezus die regeert ook alle dingen op de aarde. De Vader die regeert door de Heer Jezus alle zaken hier op de aarde. En wanneer dat hier gaat om alle dingen, gemeente, dan moeten we dat ook lezen letterlijk als alle dingen. En dan raakt dat ook aan het persoonlijk leven. En in het bijzonder wel voor degenen die de Heere lief hebben en kennen. Want Paulus zegt het in Romeinen 8, dat God voor degenen die hem lief hebben, alle dingen, hebt u het weer, alle dingen doet meewerken ten goede. Dus de Vader, de Heere God in de hemel, regeert door zijn Zoon alle dingen. Tot in de kleinste zaken aan toe. En mag dat nu voor u die de Heere kent en de Heere vreest ook een troost zijn vanmiddag. We kennen elkaar niet, gemeente, maar mag dat nu tot troost zijn in uw leven. Dat de Heere Jezus daadwerkelijk alle dingen regeert. Dat de Vader door hem alle dingen bestuurt. De vreugdevolle dingen, de blijde dingen in het leven, maar ook de moeilijke dingen. De zaken die zorg geven. Kan het wel eens zo zijn dat voor ons besef alle dingen tegen lijken te zijn? Dat we het misschien met Jacob moeten uitroepen. Alle dingen zijn tegen mij. Maar wanneer Jacob aan het eind van zijn leven terugziet op zijn levensgang, dan zegt hij toch dat Christus zijn leven heeft geleid. In alle dingen. Vraag en antwoord 50. Ook in het persoonlijk leven wil Christus leiden. Wil de Heer Jezus regeren. Mag het vanmiddag tot troost zijn. In het bijzonder voor u die de Heer kent en vreest. Christus wonen in de hemel. Dat is onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Christus werk vanuit de hemel. We hebben er al iets van gezien, gemeente, hoe Christus woont in de hemel. De blik werd als het ware geslagen in de hemelse gewesten. Maar nu wordt de blik verlegd naar de aarde. Want nu zegt vraag 51, wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Wat nuttigheid brengt ons? Kort iets over het woordje ons, over wie gaat het hier? Want als het gaat om Christus als hoofd van de kerk, dan zouden wij zomaar kunnen denken vanmiddag dat het hoofd van de kerk het hoofd is van iedereen. Dat de Vader in de hemel de Vader is van iedereen. Dat de goede herder in de hemel de herder is voor iedereen. En laten we wel zijn, gemeente, ik vind het ook een prachtige gedachte. We gunnen dat elkaar, dat dat zo is. Dat we allemaal schapen zijn van die goede herder en dat we allemaal kinderen zijn van die Vader. Dat we allemaal deel uitmaken van dat lichaam van Christus, dat we ons allemaal mogen scharen onder dat hoofd. Maar we moeten wel eerlijk zijn vanmiddag. Als het hier gaat om dat woordje ons, eerste persoon meervoud, wanneer het hier gaat om ons, dan moeten we nog even terugdenken aan de allereerste zondagsafdeling. Waarin het gaat om de enige troost in leven en in sterven. waar de Heidelberger beleidt dat diegene niet meer van zichzelf is, maar door genade het eigendom geworden is van de Heer Jezus. Die worden er hier bedoeld met ons. Alleen degenen die het eigendom geworden zijn van de Heer Jezus, die daadwerkelijk ingevoegd zijn in het lichaam van Christus. Maar dan vraagt de Heidelberger wel, wat voor nuttigheid, wat voor nut brengt ons dat nu? Dat de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader zit, wat hebben Gods volk en kinderen daarvoor baat bij? En dan gaat het over de heerlijkheid van Christus. En die heerlijkheid is groot. De Heer Jezus is majesteitelijk en hoog verheven. Hij weet zich omringd met duizendmaal duizenden engelen in de hemelse gewesten. Wat een glans, wat een majesteit, gemeente. Dat Christus nu verhoogd is aan de rechterhand van de Vader. Een heerlijkheid van Christus. Nu zegt de Heidelberger, wat voor nuttigheid brengt ons dat? Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Er worden dus hemelse gaven uitgegoten in het lichaam. Wat moeten we daaronder verstaan? Dat zijn, gemeente, gaven uit de hemel. Waar moeten we dan aan denken? Moeten we dan denken aan de gave van het gebed? Misschien hebt u dat wel eens, dat u iemand hoort bidden en dat u denkt, wat kan die man of wat kan die vrouw krachtig bidden? Wat een woorden, stichtelijk, eerbiedig, plechtig. Je kan er soms echt van onder indruk zijn, ook in de consistorie. Wordt dat bedoeld? Gave uit de hemel, gave van het gebed. Wordt misschien bedoeld de gave van het woord, dat iemand prachtige volzinnen kan uitspreken, prachtige woorden kan formuleren, heel correct kan spreken, gave van het woord, gave uit de hemel, wordt dat bedoeld vanmiddag? Gemeente, het zijn allemaal gaven uit de hemel, die we ook mogen koesteren, waar we dierbaar gebruik van mogen maken en dankbaar, maar dat wordt vanmiddag niet allereerst bedoeld. Want dat zijn, om het zo te zeggen, algemene gaven. Dat zijn wel gaven die komen uit de hemel, maar die brengen niet in de hemel. Wanneer het hier gaat om hemelse gaven, dan zijn dat gaven die komen uit de hemel en die ook brengen in de hemel. Welke gaven? Ik wil er drie noemen vanmiddag. Allereerst de gave van het geloof. Belangrijke gaven. Paulus zegt in Efeze 2, gemeente, dat zoals wij geboren zijn, wij dood zijn in zonden en misdaden. Niet half dood, helemaal dood. Er valt van de kant van de mens niets goeds te verwachten tot in de eeuwigheid. Maar Paulus zegt in datzelfde hoofdstuk waar hij deze woorden neerschrijft, Efeze 2, uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Daar hebt u het. Gods gave. Gave van het geloof. Tweede gave die ik graag wil noemen vanmiddag, dat is de gave van de wedergeboorte. Dat een mens opnieuw wordt wedergeboren, gemeente, dat komt nu nooit bij de mens vandaan. Want ik weet niet wat u en jij hebben gedaan om geboren te worden. Ik ben daar heel passief in geweest. We worden geboren. We worden passief. Nou, net zo passief en lijdelijk wij zijn bij onze eigen geboorte, zo lijdelijk zijn wij ook bij de wedergeboorte. Dat kunnen wij niet. Dat moet bij de Heere God vandaan komen. Het is een gave uit de hemel, de wedergeboorte. God werkt het door de geest. En dan zijn we ook bij de derde gave vanmiddag. De gave van de Heilige Geest. Want voordat de Heer Jezus ten hemel voer, voordat de Heer Jezus zitting nam aan de rechterhand van de Vader, heeft Hij het gezegd, ik zal de Geest zenden. Johannes 16. En de Geest zal u overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. De geest zal ervoor zorgen dat een kind van God, die de geest als het ware krijgt als een hemelse gave, dat hij iets gaat zien van zichzelf, van zonde, gerechtigheid en oordeel wordt overtuigd. Maar die geest wordt niet alleen gezonden om te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en het eeuwige oordeel. Die geest wordt nu ook in Gods woord genoemd de trooster, de parakleet, degene die erbij geroepen wordt. Dus ook de Heilige Geest is een gave uit de hemel. Daar komt niets van de mens bij. Daar is niet van ons bij. En wanneer de Heere hebben lief gekregen door genade, dan is het ook een gave die rechtstreeks vanuit de hemel komt. Die Christus in zijn volk en kinderen, in zijn lidmaten, uitgiet. Ook een woordje, gemeente, om vanmiddag nog even te onderstrepen. Uitgiet. Is maar niet druppelsgewijs. Niet mondjesmaat. Dat is, jongens en meisjes, als een emmer. Een emmer vol water die uitgegoten wordt. En je ziet het als het ware voor ogen, hoe dat water zich uitstort op de grond. Nu zo overvloedig schenkt de Heer Jezus zijn genadige gaven uit de hemel. En dat is nog niet alles. Want het antwoord is nog niet af. Dan zegt ons leerboek, ons troostboek, daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Gemeente, we kunnen het maar aanstippen, maar wat zijn nu de vijanden van Gods kerk? Wat zijn de vijanden van een kind van de Heer? Wat zijn de vijanden van iemand die door genade de Heer heeft leren kennen? Nou, dat is allereerst de wereld. De wereld waarin een kind van God staat, dat is een vijandige wereld. Dat is, gemeente, een wereld waarin ze zich drukker maken om vleesreclame dan om reclame voor Second Love. Want we mogen geen vleesreclame hangen in de bushaltes, in de straten van ons land. Maar wanneer iemand een saai huwelijk heeft, dan mag iemand gerust aangemoedigd worden om vreemd te gaan door middel van een poster in datzelfde bushokje. Het is een land waarin wij wonen en leven, gemeente, de wereld waarin wij leven. Waarin men zich druk maakt om een kinderfeest, terwijl er duizenden kindertjes in de moederschoot worden omgebracht, zonder pardon. In die wereld staan wij. Maar laten we nu niet vanuit de hoogte op die wereld te neerzien, want de vraag komt vanmiddag op ons af: is die wereld nu al een vijand van mij geworden? Is die wereld nu daadwerkelijk een vijand voor u geworden? In de gemeente die ik mag dienen ben ik bezig met de 7 brieven uit het boek Openbaring. En er zijn 2 gemeenten waartegen de Heere God niets heeft in te brengen. Dat is Smyrna en Philadelphia. En die gemeenten, die hebben de wereld niet toegelaten in de kerk. En die gemeenten hebben zich niet aangepast aan de wereld. Maar die gemeenten zijn het nu juist die wel worden verdrukt, die wel worden vervolgd. En dat heeft mij toen de vraag gesteld, heel eerlijk, gemeente. Hoe is dat bij mij? Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou? Vormen wij inderdaad een contrast met de wereld? Of zijn we net als een kameleon, jonge vrienden? Dat we gewoon heel makkelijk van kleur verschieten in een verschillende omgeving waar we terechtkomen? Passen we ons moeiteloos aan in de gesprekken op school of op de werkvloer? Dat er geen verschil is tussen de zondag en de wereld? Is die wereld, jonge mensen, nu een vijand voor je geworden? Ben je dan nu een vreemdeling geworden? Als het gaat om die vijanden is dat niet alleen de wereld, gemeente, maar is het ook de duivel. De duivel die zoveel pijlen op zijn boog heeft, die het altijd weer gemunt heeft op Gods volk en kinderen. En daar heeft hij heel veel methoden voor. En dat laat ik vanmiddag rusten, dat begrijpt u. Maar daar is de Satan heel vindingrijk in. Verleiding, verlokking, aftrekken van Gods woord. Alles is er hem aan gelegen om een kind van de Heere bij God weg te houden. En dan de laatste vijand, dat is wel de meest gevaarlijke vijand. De vijand binnen de stadspoort, Binnenstad Mensiel, waarvan John Bunyan zegt dat dat de grote vijand is. Mijn oude zondige ik, die oude mens die ook de meeste ervaring heeft. Die oude mens die altijd probeert om over die nieuwe mens heen te komen als het ware. En daarom moet Paulus het ook in Romeinen 7 uitschreeuwen. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Maar, dan mag Paulus ook door genade zeggen, ik dank God door Jezus Christus de Heere. Ja, want dan, en dat is laatste voor onze tweede gedachte, dan zegt de Heidelberger ook, dat de Heere Jezus nu beschut en bewaart. Hoe doet hij dat? Door zijn gebed. Door zijn gebed. Want Johannes zegt het in zijn zendbrief. Wanneer wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, een advocaat. En de Heere Jezus pleit nu voor zijn volk en kinderen. Maar hij doet ook wat anders. Wat doet hij nu voor zijn ware kerk? Hij zorgt er ook voor dat de gebeden van de heiligen gereinigd worden en gezuiverd worden. Want ik weet niet hoe u bidt en hoe jij bidt. Maar dat bidden we vaak maar slap, nietwaar? Futloos, gemakkelijk. Er is een onbekende Engelse puritein, William Bridge. Die heeft een prachtig werkje geschreven over de priesterlijke bediening van Christus. En die heeft een prachtig voorbeeld daarin opgetekend. Die wil ik u vanmiddag niet onthouden aan het eind van de tweede gedachte. William Bridge die zegt, we moeten het beeld voor ons nemen van een kind dat zomaar ergens in de berm wat bloemetjes heeft geplukt voor vader. En dan komt dat kind met een veldboeket de woonkamer binnen om zo door te stevenen naar vader, om die bloemen aan vader te overhandigen. Maar dan komt het kind langs moeder en moeder ziet het wel. Ja, prachtige bloemen, prachtige veldbloemen. Maar achter zit zoveel onkruid tussen. En wat doet moeder dan? Dan neemt moeder dat boeketje uit de hand van het kind. Dan haalt ze zo wat stukken onkruid eruit. En dan geeft ze het boeketje terug aan het kind. En dan zegt ze het, ga zomaar naar vader met het boeket. Bied het zomaar aan hem. Nu met eerbied gesproken. Dat doet Christus nu voor de gebeden van zijn kinderen. Christus werkt vanuit de hemel. En we gaan nog kort naar onze laatste gedachte. Vraag en antwoord 52. Dat bepaalt ons bij Christus wederkomst uit de hemel. We hebben het net beleden met elkaar, gemeente, dat Christus wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. U ziet ook als tekstverwijzing Matthäus 25 staan. Zijn woorden van de Heer Jezus, waarin de Heer Jezus zegt dat hij inderdaad zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Dat hij op de jongste dag de schapen van de bokken zal scheiden. Dat zal een ontzagwekkende dag zijn. Ik kan daar geen woorden aan geven. Wanneer de Heere Jezus na zijn wederkomst de bokken aan zijn linkerhand zal zetten. En dan zal zeggen, gaat weg van mij, ik heb u nooit gekend. Gemeente, de plaats waar de bokken dan terechtkomen, ik kan er werkelijk vanmiddag geen woorden voor vinden. Echt niet. Het is een plaats van duisternis. Een plaats van eeuwige verlating. Een plaats van eeuwige smart. Maar het is de werkelijkheid die Gods woord ons tekent. Maar wat zegt de Heidelberger nu vanmiddag? Er wordt in de Heidelberger nu gesproken over troost. Troost. Daarom is het ook een troostboek. Wat troost u de wederkomst van Christus? Voor al Gods volk en kinderen, voor zijn lichaam, mag er nu een troost zijn. Want we weten wel, gemeente, dat wanneer iemand als drenkeling in het water terechtkomt, en zo'n drenkeling wordt gered, dat wanneer het hoofd boven water is, dat het lichaam dan gered is, niet waar? Nu het hoofd is boven, en daarom zal ook het lichaam boven komen. Het hoofd is boven, daarom zal ook Gods ware kerk boven komen. Ja, want wat heeft de Heer Jezus nu gedaan? Dan kijken we naar het antwoord 52. Dat ik in alle droefenis, in alle verdriet dat Gods kind soms moet meemaken, en vervolging, met opgerichte hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht. Ja, Christus zal komen als een rechter. Maar voor Gods volk en kinderen mag hij allereerst ook zijn een redder. Een redder. Omdat Christus in de plaats is gaan staan van zijn kinderen, die de eeuwige straf, de eeuwige vloek, de eeuwige toren hadden verdiend. Christus is in hun plaats gestaan. En daarom, wanneer de rechter Gods volk en kinderen naar recht zou moeten wegdoen voor zijn aangezicht, mogen Gods kinderen toch hun hoofd opheffen. We hebben het gelezen. Hun hoofd opheffen. En dan vanuit de hemel Christus verwachten. Als rechter, maar ook als redder. Ja, en wat zal Christus dan doen? Hij zal al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. En u zegt een jongere vanavond, maar dominee, je mag toch geen vijanden hebben? Christus zegt toch, heb u vijanden lief? Hoe kan dat dan? Mijn vijanden, die mag ik helemaal niet hebben. Nee, maar wat staat er in het antwoord, gemeente? Die al zijn en mijn. Dat klinken als het ware de woorden van David in de hoor. Psalm 139. Zou ik niet haten wie u haatte? Dat is de betekenis. Maar dan zullen al die vijanden, gemeente, die het Gods volk en kinderen moeilijk hebben gemaakt, de wereld, de duivel, eigen zondige ik, ja, ze zullen voltooid verleden tijd zijn. Want dan zullen die vijanden, de duivel en de vijandige wereld, in de eeuwige verdoemenis geworpen worden. Maar wat klinkt er dan aan het slot van antwoord 52? Ja, dan klinkt er als het ware een lied, een levenslied. Maar mij, zo zingt Gods kerk dan, maar mij, met alle uitverkorenen, tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. We hebben net gezien dat Christus heerlijk is, dat Christus majesteitelijk is, glorieus. En de Heer Jezus heeft het gezegd in Matthäus 13. Eenmaal zal waar worden dat de rechtvaardigen zullen blinken als de zon, zullen stralen als de zon. Dan mogen Gods volk en kinderen eenmaal de hemelse gewesten binnengaan. Want wanneer ze de ogen sluiten, dan brengt de dood hun niet in de hel. Dan brengt de dood hun niet in de eeuwige verdoemenis. Maar dan brengt de dood hun voor eeuwig bij Christus hun hoofd. En dan mogen ze voor eeuwig wandelen in het licht. Ja, dan wordt waar wat we nu met elkaar gaan zingen. Met de dichter van Psalm 89. Die diepe woorden, die rijke woorden. Het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door wie? Ja, door u. Door u alleen. Om het eeuwig wel behagen. Amen.